Ik wil zo graag vanavond beginnen met een paar teksten uit Genesis 2 en dan Efeziërs hoofdstuk 5 en dan Openbaring 9, 10 en 21. Genesis 2, vers 18. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel. Ook bracht hij het tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte van de hemel en aan al het gedierte van het veld. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen, en terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib, hetzelfde woord als de zijde, waarin een speer kan komen. Bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens: dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En ze zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Dan Efeziërs. Hoofdstuk 5. Vers 22. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat we leden zijn van zijn lichaam. Daarom komt de tekst uit Genesis 2. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Dan naar het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 19. 19 vers 6. Openbaring 19 vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende: halleluja! Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En hij zei tot mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zei tot mij: doe dit niet. Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Hoofdstuk 21, vers 9. 21, vers 9. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak tot mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid van God. En haar glans geleek op een zeer kostbare gesteente als de kristalheldere diamant. En ze had een grote en hoge muur en ze had 12 poorten. En op die poorten 12 engelen en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren 3 poorten, naar het noorden 3 poorten, naar het zuiden 3 poorten, naar het westen 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot zover. De bruiloft van het Lam. Toen ik me voor het eerst enige mate bewust werd van het hele bijzondere van de bruid van het Lam, kwam kort daarop de discussie: is de gemeente wel de bruid? Moet je niet veel eer zeggen dat Israël de bruid is? En die discussie gaat nog steeds door. Die is er nog steeds. De gemeente zou dan het lichaam van Christus zijn en Israël de bruid. In een eerdere situatie en ook in een eerdere serie heb ik al willen uiteenzetten dat de beelden bruid, lichaam, huis, kudde, koninkrijk zowel op Israël geplakt worden in de schrift als ook op de gemeente. Dus alle 5 de duidingen, lichaam, huis, kudde, bruid, koninkrijk, worden zowel met betrekking tot Israël gebruikt als ook met betrekking tot de gemeente. Alle 5 dus. Het kan dus niet zo zijn dat Israël dan de bruid zou zijn en de gemeente het lichaam, alsof daarmee dan de discussie gewoon tot een einde zou komen van, ja nou, Israël is de bruid en de gemeente is het lichaam. Dat is onjuist. Iedereen die iets verder leest kan alleen maar concluderen, want dit is een veel te gemakkelijke uitleg. Ik snap hem wel, want het geeft een hoop vragen minder. Maar misschien zijn die vragen juist wel nodig om ons nog meer van die schitterende dingen te tonen. Het laatste lied, net gezongen, Halleluja, lof zij het Lam, is gedicht door een Messias belijdende Jood. Misschien kent u hem van andere geschriften. Het was Isaac da Costa. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. En zijn beroemdste gedicht hebben wij op muziek. En we hebben hem net samen gezongen. Halleluja, lof zij het Lam. Die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Halleluja, lof zij het Lam. Deze Messias belijdende Jood heeft heel concreet gezongen over het hele bijzondere dat de Heer Jezus het Lam van God wilde zijn, maar ook dat wij in relatie zijn gekomen tot de Vader en tot die Zoon, en dat is door de Heilige Geest. Er is in die zin geen verschil. Gelovigen uit de Joodse families, Messias belijdende Joden, hebben dezelfde basis als wij. Het gaat niet om dat Israël dus dezelfde toekomst heeft als de gemeente. Dat hoor je mij natuurlijk nooit zeggen, want dat is ook niet zo. Maar Paulus is zo'n Messias beleidende Jood geweest. En hij schrijft in Efeze 5 over het hele bijzondere dat hij deel uit mag maken van de bruid en ook van het lichaam. En diezelfde Paulus zegt, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man verloofd, ik heb mijn best gedaan om jullie als een heel bijzonder instituut, een reine maagd, te verbinden aan de Heer Jezus. Ook de andere apostelen hebben zo geschreven en gesproken. En Johannes, die het laatste Bijbelboek heeft mogen opschrijven, heeft het over de bruiloft van het Lam en heeft het over de gemeente en over het getuigenis van de Heer Jezus. Dat is ook een Messias-beleidende Jood. We moeten dus oppassen. Ik ken gelukkig ook een groot aantal Messias-beleidende Joden uit onze tijd, die in Israël gemeente zijn en gemeente vormen. En ook zij beleiden dat de Heer Jezus het hoofd van het lichaam is. En ook zij beleiden dat hij de bruidegom is en dat wij het lam zijn. Dat we bij hem horen. Dat er een hele bijzondere relatie is tussen ons en de Heer Jezus. Hoe is dat gekomen? Dat het is gekomen omdat de Heer Jezus hier op aarde wilde zijn en hier mens wilde worden om voor mensen te kunnen voldoen. Het lied van Johannes de Heer is niet correct, waar staat geen mens kan voor een mens voldoen. We snappen het, ik kan het niet voor jou en jij kunt het niet voor mij. Maar ten diepste ligt het iets anders. Er werd een mens gevonden om voor mensen te gaan, te voldoen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En ieder die dat aangenomen heeft, heeft het recht zich een kind van God te noemen. En dat is voor de een misschien heel gemakkelijk, altijd al gezegd. En voor een ander is dat heel moeilijk, want het is bijna onbereikbaar. En als je het zegt, klinkt het heel erg aanmatigend. Ik wil u graag uitnodigen om met uw schuld tot God te gaan, als u dat aanmatigend vindt. En aan God uw schuld te belijden, oprecht. En hij laat weten, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. En ieder die dat heeft gedaan, heeft vrede met God, heeft leven uit God, eeuwig leven, en krijgt de Heilige Geest als onderpand van die toekomstige erfenis. En dat gezelschap, door de Heilige Geest aaneengevoegd, heet gemeente. Dat gezelschap wordt bruid van het Lam genoemd. Israël wordt in de schrift inderdaad aangeduid met vrouw. Ik ben de Heere God, uw man Israël en uw maker. Heel vaak worden de beelden vrouw gebruikt. Soms in algemene zin, soms ook specifiek de stad Jeruzalem. Dat is een beetje verschillend. Maar in elk geval, we hebben het boek Hooglied in onze Bijbel en daar gaat het over Jeruzalem, over een stuk van Israël. En de bruidegom, de koning. Maar u hebt misschien ook Ezechiël 16 gelezen. Ik wel, ik wilde dat nog een keer graag lezen. En dan zie je hoe profetisch gezegd wordt. Toen jullie erbij lagen, was er eigenlijk niemand die met enige ontferming naar jullie keek. Trappelend in het bloed van je geboorte, je navelstreng niet afgesneden, je was niet gewassen. Er is eigenlijk niets aan je gedaan. Je lacht dan maar. Totdat ik voorbij kwam, zegt de Heer. Ik waste u. Ik reinigde u. Ik zorgde dat u voedsel kreeg. En iets verderop in datzelfde hoofdstuk in Ezechiël 16. En toen kwam ik nog een keer voorbij. De tijd van de minne, de tijd van de liefde was gekomen. Ik ging onder ede een verbond met u aan. Ik kleedde u, ik schoeide u, ik zalfde u, ik reinigde u, ik maakte u prachtig, zo dat er een roep van u uitging, het koningschap waardig. Prachtige omschrijvingen, hoe God liefde opvatte voor Israël. Dat mag u nooit vergeten, dat mag u ook vandaag niet vergeten. Wat er ook aan berichtgeving is, hoe het ook klinkt, God houdt van dat volk. En hij stopt daar niet mee. En toen het volk op het hoogtepunt stond tegen God inging, heeft de Heer Jezus gezegd: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zou de Heer dat gebed verhoord hebben? Antwoord ja. Daar bent u ook van overtuigd. Dat gebed van de Heer Jezus, gebeden op het kruis van Golgotha, is absoluut verhoord. Geen twijfel mogelijk. Israël heeft een hele bijzondere plek in het plan van God. Dat is nooit veranderd. Dat verandert ook nooit. Ook niet nu, nu de hele wereldopinie zich tegen Israël keert. En iedereen over wie dan ook heen rolt. En iedereen vergeet wat er werkelijk aan de hand is. Niemand weet nog hoe Hamas de Fatah-mensen, Palestijnse broeders zoals zij ze noemen, evenzeer islamieten, om zeep geholpen hebben bij duizenden. Elke dag wordt gezegd, we hebben nu al 900 zoveel doden. Even dit moment. Maar toen ging het om duizenden. En het waren niet vijanden, het waren hun eigen volksgenoten. En als je vandaag zegt dat Hamas een terreurorganisatie is, dan heb je het verknoeid. Maar je moet voor Hamas zijn, zei meneer Van den Broek. Zei meneer Van Acht. Zei mevrouw Duisenberg. Zegt het halve kabinet. Sorry hoor, een beetje een oprisping, maar dat is zo. En als je vandaag volhoudt dat God een heel bijzonder plan heeft met het volk Israël. Oh, en die arme Palestijnen dan? Dan gaat hij weer. Alsof God geen mededogen zou willen hebben met anderen. Hij wil niet dat die ene Palestijn omkomt. Betekent dat God dezelfde beloften heeft voor Palestijnen als voor Israël? Nee. Niet hoogmoedig worden, Israël. Niet buiten je schoenen gaan staan. Maar God heeft een heel bijzonder plan met jullie, met Israël. En dat blijft. Dat is onlosmakelijk zo. En dat Israël een hele speciale betrekking heeft tot God. Een liefdesbetrekking heeft, althans van God uit. Dat is duidelijk. En dat zal nog duidelijker worden. Dat komt nog een keer tot volle bloei. Daarover gaat het in het boek Hooglied. Daarover gaat het in Psalm 45, denk ik. Daarover gaat het in Ezechiël 16. Daar hebben de profeten over gesproken. Een hele bijzondere liefdesrelatie tussen God en zijn volk. Natuurlijk zijn we blij dat we kunnen zeggen dat we een liefhebbende God hebben die het de moeite waard, want zo lief heeft God de wereld gehad. Daar vielen wij dus ook onder. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Ja, maar die liefde van God geldt ons ook. Maar wij worden als een andere categorie, als een ander gezelschap in de Bijbel benoemd. Krijg nu maar eens eindelijk voor elkaar dat u dit onderscheid pakt. Dat u gaat zien dat Israël een hele bijzondere relatie heeft met God. En dat God een heel bijzonder plan heeft met dat volk. Dat hij dat volk lief heeft gehad. Dat hij dat volk ook verzorgt en zal verzorgen. Uiteindelijk in Jeruzalem, in dat land laat wonen. Wie ook wat zegt, zij zullen daar wonen. Altijd, voor eeuwig. Maar God heeft ook een heel bijzonder plan met jou en met mij. Want door het geloof in de Heer Jezus, of je nu van Joodse oorsprong bent of niet, de meeste niet, maar misschien een paar wel. Wij die door het geloof in de Heer Jezus de Heilige Geest ontvingen, zijn met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus opgestaan. We wandelen nu in nieuwheid des levens. En we horen nu bij het lichaam van Christus. Daar geldt het Joodse paspoort niet meer. En het Nederlandse paspoort ook niet. Daarom kan een ander lied uit Johannes de Heer zeggen: is uw paspoort getekend, o mensen? Dan gaat het over het bloed van de Heer Jezus. U en ik die geloven in de Heer Jezus zijn gemeente geworden. Dat hebben wij niet bedacht. Dat heeft God in zijn enorme raadsbesluiten bedacht. Daar heb ik het al 2 keer over gehad in deze serie. En dat moet ik nog even kwijt. Want behalve het feit dat we in de hemel zullen zijn en in het huis van de Vader zullen zijn, één zullen zijn met de Heer Jezus, samen zullen genieten met hem, is het ook zo dat we bruid van het Lam zijn. Misschien hebben we dit nog een beetje en hebben we ook wel wat gevoelens. In elk geval kunnen we dit beeld begrijpen. De Bijbel is heel, heel precies in de beelden. Lichaam kunnen we ook wel een beetje snappen. Dat er geen millimeter scheiding kan zijn tussen hoofd en leden. Dat snappen we, want dan zou de dood zijn ingetreden. Maar we hebben wat minder met de bruid. Alhoewel we dat heel goed snappen. De meeste van ons zijn waarschijnlijk getrouwd of geweest. En dan snappen we allemaal dat er een hele bijzondere band is tussen een man en een vrouw als ze getrouwd zijn. En we snappen ook dat God ons verschillend heeft gemaakt. Man en vrouw schiep hij hen, de mens. De mens wordt als een twee-eenheid neergezet. Als ik Genesis 2 lees, broeders en zusters, en ik lees daar dat Adam al die dieren zag, mannetje, vrouwtje, en hij gaf ze namen, hij kende hun aard, zal ik maar zeggen. En naar hun aard werden ze genoemd. Dat is een geweldig iets geweest. Hij doorzag ze als het ware. En dan ziet hij naar zichzelf en denkt, ja, maar ik dan? Het is niet goed dat de mens alleen zij. Waar zou de Heere dit voor het eerst gezegd hebben? In de Hof van Eden of in de Hof van Eeuwigheid? Sorry hoor, die benaming valt me nu zo te binnen. Niet een Bijbelse onderbouwing voor die term. Maar ik bedoelde eigenlijk, dit bijzondere raadsbesluit van de Heere werd genomen toen er nog niets was. Toen al werd een lam voorgekend. Een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Het is niet goed. Nu zeg ik met heel veel schroom en ik wil alle schoenen wel van mijn voeten gooien. Het is niet goed, mijn zoon, dat je alleen bent. Ik zal een hulp maken die bij je past. Adam was in een diepe slaap. Let u op, voor de zondeval. De zondeval moest nog komen, hè? Dat is hoofdstuk 3 pas. Voor die tijd. En uit Adams zijde werd een vrouw gebouwd. Ik weet niet hoe je daar naar kijkt. Maar als Openbaring 19 vers 10, ik las het in verbinding met de bruiloft van het lam, zegt dat het getuigenis van Jezus de geest is van de profetie. En het hele boek van Mozes, dus die 5 boeken aan elkaar, de Torah, is profetie. Mozes zegt, de Heere God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Hij had dus die 5 boeken neer mogen zetten. Maar er komt nog één. Nog meer. De profetie van Mozes. Het getuigenis van Jezus. Ziet u hem in die diepe slaap? Wat denkt u dan aan? Ik denk aan het kruis. Wat denkt u aan als uit de zijde van de man een vrouw gebouwd wordt? Manin, been van mijn been, vlees van mijn vlees. Die twee, één. U kunt zich voorstellen dat de tegenstander, toen hij dit allemaal gezien had, heeft gedacht, dit moet ik vertroebelen. Als er ergens iets vertroebeld is, dan is het dit. En we zijn eraan gewend. Het schijnt onder de bekende Nederlanders en eerder zijn dat je minstens 5 keer getrouwd geweest bent. Sorry, ik sla natuurlijk een beetje door. Ik ken situaties waarvan ik als pastorale man op een zijlijn zeg, ik snap het. Ik begrijp dat dit is gebeurd, een scheiding. Want niet alles is zomaar te repareren. Maar zo is het niet geweest vanaf het begin, zei de Heer Jezus. En als de fariseeën komen, ja, maar Mozes heeft ons toch geboden een scheidbrief te schrijven. Dan had hij dat toch niet moeten doen? Ja, maar de Heer Jezus, van het begin af is het zo niet geweest. Maar vanwege de hardheid van uw hart is dit gekomen. Dus het is kennelijk een way of escape geweest in de oude tijd. Mozes had het zo gezegd. Een scheidbrief. Een soort uitweg. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het plan van God zou zijn geweest. Dat dit zou mogen. Van het begin af is het zo niet geweest. Hele heldere taal. Het gaat niet om de veroordeling van mensen die gescheiden zijn en daarna weer zijn gaan hertrouwen. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik zei zo pas, als je als pastorale man aan de zijlijn staat en hulp mag verlenen, moet verlenen, dan kom je tot hele rare dingen soms. Maar dat is niet zo geweest. Het goddelijk beginsel is volstrekt helder. En waarom? Omdat het een beeld is van Christus en de gemeente. Ik heb u met alle voorzichtigheid, maar ook met alle klem, Efeze 5 vers 22 en verder willen voorlezen. Ik word nog wel eens gevraagd voor huwelijksdiensten, tamelijk vaak. En ik zeg iedere keer tegen elk jong stelletje dat wil gaan trouwen, ik lees Efeze 5 vers 22 en verder voor. En als het de hele kerk te gniffelen van, nou dan heb je die ouderwetse lui weer, dat een vrouw onderdanig moet zijn aan de man, dan moet je vandaag maar zeggen. Dan ze lachen je vierkant in je gezicht uit. En als ik probeer duidelijk te maken wat ik bedoel, dan is het ineens alsof de stemming in de kerk in zo'n kerkdienst omslaat. Ik heb altijd gezegd, als ik hen in mijn vrouw lief heb, zoals de Bijbel dat van mij vraagt, dat ik mij voor haar in de dood geef en haar voed en haar koester, zou het dan voor haar moeilijk zijn om mij onderdanig te zijn als ik mijzelf in de dood geef voor haar. Ik ben er dus niet meer. Ik ga tot op de bodem voor haar. Is het moeilijk om zo iemand onderdanig te zijn? De moeilijkheid komt pas als ik dat niet doe. Daar zit de bottleneck. En wij maar zeggen, ja, maar die vrouwen die zijn hun mannen niet onderdanen. Nou en? Een van de eerste pastorale lessen die ik leerde, ging met een oude broeder op stap. Er was een conflict in een huwelijk. En die vrouw zei, mijn man die geeft zichzelf niet voor mij. Die koestert mij niet en voedt mij niet. En die man die zei, die vrouw is mij niet onderdanig. Nou ja. Zit je, padstelling? Nee. Ik bedoel, daar had een prachtig antwoord. Ik zei, ik heb jullie één advies te geven. Maar ik zat bijna op het puntje van mijn stoel. Ik denk, wat zal hij zeggen? Jullie moeten van teksten ruilen, zei hij. Dat is helemaal goeie. Zij wist hoe hij moest zijn. En hij wist hoe zij moest zijn. Want dat staat niet in de Bijbel. Nee, de duivel heeft er alles voor over om dat getuigenis in de schepping neergezet. Zo subliem, zo magnifiek, man en vrouw, in hun verschillen en verscheidenheid. En in hun eenheid, mens, de mens. Dit moet kapot. Net als vandaag het gezin van gelovigen kapot moet. Moeten alternatieve vormen voorkomen. Het moet allemaal buiten de deur gebeuren. We hebben nu een minister voor. Politiek gekleurd natuurlijk een beetje. Maar we hebben nu van alles. Ik ben blij dat hij dat doet hoor. Ik heb respect voor hem. Ik ken hem ook. Het is een christen. Oprecht kind van God. Geen probleem. Maar hoe denkt u nu? Welke kant gaan we nu op? We gaan de kant op van de verwildering en van de verwording. En het wordt hoog tijd dat we elkaar durven aan te spreken op deze dingen. Broeders en zusters, zo is het begonnen. Man en vrouw. Die twee, één. Heb u het? Kunnen ze je dan voorstellen dat Efeze 5 zegt, deze verborgenheid. Dat gaat over diezelfde dingen. Want de tekst, die twee zullen tot één vlees zijn, wordt in Efeze 5 weer geciteerd. Die komt daar uit Genesis 2 en Efeze 5 terecht. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Het is een geheimenis. Een verborgenheid. Dus al die eeuwen dat er mannen en vrouwtjes zijn geweest, die met elkaar optrokken, die misschien elkaar lief hadden en met elkaar deelden. Al die eeuwen, is nooit dat geheimenis, dat verborgene, echt uit de doeken gekomen. Wel dat het uniek moest zijn geweest, maar dan houdt het op. De duivel heeft natuurlijk ook zijn evolutiepijlen daarop gegooid en van alles gefabriekt om een oplossing te bedenken voor het typische verschil, het unieke gedrag van een vrouwelijk lichaam en een mannelijk lichaam. En de Heer heeft dat heel goed doorzien door direct al na de zondeval te zeggen, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang, niet het zaad van de man. Hij wist zich heel goed uit te drukken, hoor de Heer. Maar het zaad van de vrouw zal de kop van de slang gaan vermorzelen. Alles is meegenomen. De Heer is bepaald niet onwetend geweest of biologisch nog niet geschoold geweest. Onzin, alleen maar pijlen van de tegenstander. De Heer wist het heel precies en heel nauwkeurig. En dat hele prachtige proces van de Heer is in de schrift vastgelegd. En de gemeente wordt nu gezien als een vrouw. Ik heb u als een reine maagd, uw gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd. Dat was Paulus' zijn bediening. Ik wil je zo dicht bij hem brengen, zodat je geniet van zijn omgang en van dat enorme, enorme toekomstige gebeuren. Wat een prachtplek. Maar Paulus gaat dus verder, dat was 2 Korinthe 11, hè, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. En hij gaat verder in Efeze 5 met, er is een man die zich voor de gemeente, voor zijn vrouw, in de dood gegeven heeft. Alsof Adam in een diepe slaap kwam. En hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. En hij heeft haar lief gehad. En hij heeft haar gevoed. Hij heeft haar gekoesterd. En hij heeft haar gereinigd. Zodat ze stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, voor hem zal staan. Dat heeft Efeze 5 u gezegd. En dat zijn enorme uitdrukkingen. Ik heb vroeger misschien wel heel vaak gezegd dat Openbaring 19 toch laat zien wat de bruid hier op aarde heeft gedaan. De rechtvaardige daden, de gerechtigheden van de heiligen, dat witte kleed van fijn linnen, gerechtigheden van de heiligen. Maar ik ben nu geneigd om dat wel te laten staan, maar om erbij te zeggen, en dat kwam omdat hij mij, ons, iedere keer reinigde door de wassing des waters door het woord. Iedere keer was hij daar weer met zijn reinigende kracht. Iedere keer was de Heere er om ons zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor zich te plaatsen. Dat doet hij vanavond ook. Hij wil vanavond ook alle vuil, alle vlek wegwassen. Natuurlijk is de zonde alleen maar weg te wassen door het bloed van het lam. Maar mijn leven moet gewassen worden door het woord van de Heere. De wassing des waters door het woord. En zo wil de Heer Jezus ervoor zorgen dat wij stralend, zonder vlek of iets rimpel, of iets rimpels hebbend, voor hem zullen staan. In een smetteloos bruiloftskleed. Er zijn heel veel gedichten gemaakt en lofzeggingen en lofuitingen geuit over de eerste huwelijksnacht. Meestal wordt daar ook wel wat spottend over gepraat. Dat is ook weer de duivel, die probeert om daarvan een karikatuur te maken. Nou, het is natuurlijk een karikatuur als je 15 jaar samen woont en dan zegt, nu gaan we trouwen. Nou, de eerste huwelijksnacht. Ik weet niet hoe dat werkt dan. Sorry hoor, ik wil er niet raar over doen, maar dat is natuurlijk ook een karikatuur. En zo gaan we maar door. Maar wij gelovigen moeten durven zeggen en toch willen we kijken naar wat de schrift daarover zegt. U en ik gaan van hier. We worden opgenomen. We gaan de Heere tegemoet. En ik zat vandaag te piekeren tijdens het lezen van allerlei dingetjes, over hoe gaat dat dan? Hoe gaan we de Heer tegemoet? Ja, in de lucht zult u zeggen. Ja, maar hoe gaat dat in zijn werk? En ik kwam tot de conclusie dat als het om de bruid van de koning gaat, ik Hooglied 4 kan lezen, daar wordt de bruid van de koning gehaald door een draagstoel, een draagkoets, gedragen door 60 helden van Salomo. David had 30 helden, Salomo had er 60. Eén held was een mannetjesputter, twee helden waren niet te verslaan. Zo ongeveer wordt het omschreven. Enorme krachtpatserij. Allemaal geoefend met het zwaard, geoefend ten strijde toegerust tegen de verschrikkingen van de nacht. Het waren dus mensen die die bruid moesten gaan halen voor Salomo. En die hebben een opdracht gekregen, neem mijn eigen stoel, mijn eigen draagkoets mee, waar ik normaal gesproken mee vervoerd word in Jeruzalem en omgeving. Neem die mee en haal de bruid. Haal mijn vrouw. Nou, die mensen hebben misschien elkaar aangekeken en zeiden, nou, we kunnen misschien wel eens een keer een foutje maken, maar vandaag niet. Want we kunnen niet zonder die vrouw thuiskomen. Toch? Dat kunnen ze zich voorstellen. Dat had niet gekund. Dat zou nooit getolereerd zijn. En ze zijn gegaan en ze hebben die draagkoets op hun schouders gehad en die hebben ze voor de deur van die mevrouw neergezet. Neem maar even je eigen huisje. Hebben aangebeld. Wilt u alsjeblieft instappen? De taxi staat klaar. En ze is ingestapt. Nou, de buren natuurlijk achter de gordijntjes, allemaal helder. En die hebben geloerd, wat gaat er gebeuren? Nou, zij ging in die stoel zitten, die stoel werd opgeheven, commando klonk op de schouders en daar ging het. Als zuilen van rook, omgeurd van mirre en wierook, zo trok ze door de woestijn, zo ging ze in de richting van de koning. En dat was zo'n prachtig gezicht. En al die helden stonden er borg voor dat zij zonder mankeren zou aankomen bij de koning. Heb je het? Hooglied 4. Heel mooi. Want het is Israël. Door de woestijn. Door de woestijn der volkeren. Er zijn helden die ervoor zorgen dat ze daar aankomt. En ook al staan de buren achter de gordijntjes te loeren. Ze staan er nu al. Of de buren nu Jordanië heten of Palestijnen heten. Of misschien wel Irakees heet of Iranees heet. Ze staat te loeren. Maar ze komt zonder mankeren aan bij de koning. Even wachten nog. Ze komt zonder mankeren aan bij de koning. Maar ze wordt door de woestijn, waar de verschrikkingen van de nacht en de verschrikkingen van de woestijn zo talrijk zijn, door de woestijn wordt ze gevoerd naar de koning en gebracht bij de koning. Dat gebeurt. Gaan wij zo naar de Heer Jezus? Nee. Hoe gaan wij dan? Want u vond het toch wel een aardig vervoermiddel, zo'n koets. Is een beter vervoermiddel. Ik probeer het. Ik heb het hier vaker gezegd. Misschien wel 3 keer. In de Bijbel staat dat er een soort mobiele troon is van de Heer. Dus Salomo had een draagkoets, maar de Heer had een mobiele troon. In Ezechiël 1 vindt u hem omschreven, helemaal precies. Van lichtmetaal, geen aluminium, maar engelenwezens, gasmalim in het Hebreeuws, raderen en in een raad weer een raad. Ofanim, hemelwezens. Daaronder cherubim, hemelwezens. Wolk, kracht. Bazuinen. Een enorme explosie van kracht. Iets van lazuursteen daarboven. En daarboven iets wat op een troon lijkt. En in die troon iemand. Zo zag Ezechiël Yahweh, de Heere. En die geweldige omschrijving van het voertuig van de Heere vindt u terug in Ezechiël 43, dit was hoofdstuk 1. En in 43 van Ezechiël komt dat terug, want dan komt dat voertuig uit de hemel. En dan komt de koning, dan komt de koning, dan komt hij uit de hemel. Zal ik het even voorzichtig zeggen? Op het moment dat de draagkoets van Hooglied 4 door de helden in Jeruzalem binnenkomt, komt uit de hemel. Ja, maar ja, dan is die draagkoets toch niks, hè? Bij zoveel glorie en schittering en zo'n heerlijkheid. Dan komt die schitterende troonwagen van de Heere uit de hemel. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat de Bijbel dat zegt. Heel concreet. Als de Heer Jezus op de Olijfberg is, na zijn opstanding, en hij praat met de discipelen, dan is het ineens, hij gaat weg. In een wolk. Geen bewolkte dag zoals vandaag, maar echt een wolk van glorie, heerlijkheid. En wat zeggen de engelen? Zoals u de zoon van de zoon des mensen hebt zien heen gaan, zo komt hij ook terug. Nou, we weten precies hoe hij terugkomt. Ik heb u dat net geschetst. Ik heb u net gezegd hoe dat gaat. Zo is hij ook weggegaan. Nou, nog één sprongetje. Maar de kracht die de Heer aangewend heeft, Efeze 1, de kracht die hij aangewend heeft om hem uit de doden te verlossen en hem te zetten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, die kracht wordt aangewend om jou en mij daar te brengen. Aha, dus wij wachten niet op die draagkoets van die zesde helden, wij wachten op die mobiele troon en we nemen plaats in die prachtige, schitterende troonwagen van God en ziet, in één keer zijn we weg. Geen woestijntocht meer, geen verschrikkingen van de nacht meer, is allemaal voorbij, is allemaal over. Kan niet meer. We gaan naar hem. De bruid wordt bij het lam gebracht. De bruid Israël wordt bij de koning gebracht. De bruid van het lam wordt bij hem gebracht die nu aan Gods rechterhand is. En we hebben het al gehad over de hemel, wat we daar aan het doen zijn. We hebben het al gehad over het vaderhuis, wat we daar aan het doen zijn. En dit is de bruid die bij de bruidegom komt. Dit is zo uniek, zo bijzonder, dat het in aparte beelden is gestopt om u enige mate onder de indruk te laten komen van de geweldige zegen van de Heer Jezus. Hij die u lief heeft, hij is het hoofd van het lichaam. We horen bij hem, we zijn één met hem. Door de geest tot dat ene lichaam gedoopt. We horen bij het lichaam van Christus. We horen ook bij het huis van God, we horen bij de kudde van de grote herder en de goede herder, maar we horen ook bij hem, de bruidegom. En alles kunt u misschien op een rij zetten, maar u kunt niet ontkennen dat het uniek is wat God in de schepping heeft gelegd. Man en vrouw schiep hij hen. Dit geheimenis is groot met het oog op Christus en de gemeente. U en ik gaan naar hem. En we completeren, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, we completeren hem. We maken hem volledig, volledig, helemaal compleet. Man en vrouw, het is niet goed dat hij alleen zij. Ik zal een hulpe maken die bij hem past. Tegenover hem. Houd het woord tegenover nog maar even geparkeerd in je denken. Want ik hoop daar nog iets over te zeggen straks. Wij zijn bij de Heer Jezus. We worden door hem zelf thuisgehaald. Zoals Salomo ervoor zorgde dat zijn bruid uit haar woonplaats zonder mankeren bij hem kwam, zo zal mijn Heer Jezus, onze bruidegom, ervoor zorgen dat wij zonder mankement bij hem komen. Dat reizen is niet een kwestie van lange, lange tochten maken. Dat is een ondeelbaar ogenblik, een punt des tijds. Het is een heel klein momentje. We zullen door het tijd heen breken en ineens bij hem zijn. In de hemel, in het huis van de Vader. En alles wat ik gezegd heb de vorige keren laat ik staan. En dan komt het moment er dat we in de hemel de bruiloft van het lam zullen vieren. Ik weet niet hoe jij je nu voelt. Ik ben heel vaak op een bruiloft geweest. Vaak om het een woordje te zeggen, maar toch ook wel in de familiesfeer een aantal keren om erbij te zijn. De hele dag uitgenodigd als daggast. Maar ik heb maar één bruiloft gehad van mezelf, met Henny. Ik weet nog precies hoe die dag verliep. Er zijn ook foto's van. Toen nog niet zoveel in kleur. Het was wat zwart-wit. Je vergeet die dag nooit weer. En we waren zielsgelukkig dat we dat huisje in Ruiterlaan 17 Slochteren konden binnentrekken s'avonds. Een hokje voor onszelf. Henny had misschien nog meer moeite met het hokje voor onszelf, want ze was een beetje dolend, zwervend vanwege de situaties thuis was. Ze had het heel moeilijk. En ik ook. Eindelijk iets waar we de Heren konden zoeken, dienen, ongestoord. Klein. Is dat allemaal goed gegaan? Och, Ik heb u misschien al vaker gezegd, en ik kwam uit een nest waar aanvankelijk heel veel liefde was. En ik kwam uit een nest waar alleen maar ruzie was. En ik dacht dat ik het ook zo ongeveer moest doen als mijn vader en moeder het deden. Nou, dan weet u wel hoe het ging die eerste 4 jaar. Dat was geen succes. Sorry. Dat was het niet. En zij zei op een bepaalde dag, jij hebt het gemakkelijker met jouw Heer dan ik met mijn Heer. Zij wilde wel, maar dan wordt het heel moeilijk. En toch heeft God in de schepping dit beeld gelegd. En we zullen er zijn voor Hem, geheel voor Hem. En alle maskers zijn dan weg, ook de vrome maskers. Ook de maskers van verkeerdheid en boosheid. Alle verkleedpartijen zijn over. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Je hoeft ook niet dat ik zal maar geen ludieke dingen meer zeggen. Je hoeft niks meer. Je mag zijn wie je bent. Wie ben ik dan? Is dat een spelletje in de hemel? Wie ben ik? Nee. Stralend. Zonder vlek. Zonder rimpel. In het wit gestoken met de heerlijkheid. Een en al glorie. En de bruiloft in de hemel vindt plaats in het bijzijn van vrienden van de bruidegom. Nou, daar gaan we. Johannes de Doper die zegt, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als u nou toch even nog twijfelt wie dat dan zou zijn, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. En hij zegt erbij, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat, die verheugt zich, die is er wel in betrokken, maar die heeft alleen maar iets van, ja, ik ben erbij, een soort best man of zo, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands precies moet vertalen, maar heel erg betrokken. Maar ik ben de bruidegom niet. En ik ben de bruid ook niet. Ik sta er wel bij. En ik verheug me erin, maar ik ben er niet zelf deel van. Jij en ik, wij vormen samen de bruid van het lam. Halleluja, lof zij het lam. Ja, ik weet niet of jij het nog zingt dan, maar in de hemel klinkt het wel. Leest u maar een paar versen eerder, dan hoort u het al. Halleluja, halleluja. Iedere keer opnieuw. Datzelfde halleluja klinkt op het moment dat de bruiloft een aanvang neemt. En dan is daar die eenheid. Waar de Heer Jezus zo intens naar heeft verlangd. Een eenheid die Hij zelf geschapen heeft. Want Hij was het die de wereld schiep. Door Hem zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Hij heeft alles geschapen. Hij was erbij toen Adam daar ineens stond. Hij was erbij toen Adam ontdekte en wie past er dan bij mij? Hij was erbij toen Adam in een diepe slaap terechtkwam. Hij was erbij toen er een manin uit de voorschijn kwam. Uit de zijde doorstoken. Uit die zijde een vrouw gebouwd. Hij was erbij, de Heer Jezus. En hij heeft gezien hoe ze elkaar vonden. Daarna gezien hoe de zondeval zijn intrede deed. En de discussie daarover is ook nog lang niet verstomd. Waarom heeft Adam dit gedaan? Waarom heeft de duivel Eva verleid? En waarom heeft Eva aan Adam gegeven? En wist Adam dan ook niet beter? Had hij dan niet beter moeten weten? Er zijn hele theorieën over. En één daarvan wil ik u toch zeggen. Als Adam niet zou gegeten hebben, dan was hij Eva voor altijd kwijt. Denk er maar eens over na. Ik weet niet of je dat voor moet houden. Maar de Heer Jezus heeft bewust gekozen voor een verblijf hier. Bewust gekozen op een terrein waar de zonde heerste en waar het verderf te voelen was, te proeven was. En daar heeft Hij die plaats willen innemen. Niet dat Hij ooit zelf gezondigd heeft of kon zondigen. Maar Hij koos voor deze weg. Zou het kunnen zijn dat Adam gekozen heeft voor die weg? Hij wordt het nooit op aangesproken. Terwijl Eva verleid werd, is Adam meegegaan. Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik denk dat het heel subtiel aangeeft hoe de zaak ligt. En ook wel heel mooi, denk ik. En nu in de hemel, daar is ze dan. Daar is ze. Iedereen vraagt, hoe zag ze eruit op de bruiloftsdag? Hoe die man eruit zag, vraagt niemand. Maar hier ook niet. We weten niks over de bruidegom. We weten wel over de bruid, het een en ander. Van de bruidegom staat eigenlijk niets. Het lam. Het lam. En misschien is dat genoeg. Misschien zegt dat alles. Het lam. Niet de koning. Het lam. En dat lam dat geslacht is. Waard om te ontvangen. Alle hulde. Door ons, de gemeente. Door Israël. De 144.000. Door de grote schade die niemand tellen kan. Gisteravond hadden we een lezing in Nijverdal over de korenslag in de hemel. Of heb ik het maar genoemd. Dat klopt natuurlijk van geen kant. Maar er is gelukkig geen jury bij en zo. Maar nee, ik vind helemaal geen zo'n leuk programma. Ik vind er eigenlijk niks aan. Maar, ik vind het EO onwaardig namelijk. Ik vind het helemaal niet fijn. Maar in de hemel zingen al die groepen. En ze hebben het maar op één punt gemunt. En als er op aarde al mensen volleerd kunnen zijn in het gezang Gods, dan in de hemel zijn ze volleerd in het gezang Gods. En ze zullen hem bezingen. Halleluja. Het lam dat geslacht is. En de bruid wordt naar die bruidegom gebracht. En die twee zullen tot één vlees zijn. U moet niet denken aan seksuele betrekkingen, want daar gaat het niet om. Daar gaat het duidelijk niet om. De Heer Jezus zegt op de vraag van de Sadduceeën, van wie zal die vrouw dan zijn? Van die man. Ze hebben alle zeven haar gehad. En weet je wat, die vraag die komt dan van de Sadduceeën. Die hebben daar een hele theorie over opgesteld. Nee, zo gaat het niet. Zo is het niet. In de hemel zijn we dus als de engelen. Dus geen seksuele dingen. En daar is dan die geweldige twee-eenheid een feit. Het is zo verwonderlijk dat in de hemel daar iets ontstaat van, ik wil aanbidden, ik wil het zalig zijn die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En wie zijn dat dan? Dat zijn de oud-testamentische heiligen. Even een moeilijke. Stel dat we vanavond weggaan, hier vandaan. We gaan naar de Heer Jezus, worden opgehaald. De doden in Christus zullen eerst opstaan, zegt de Bijbel. Dus die ons voorgingen. Maar zover ik weet, zal Johannes de Doper ook opstaan. En Abraham en Mozes. En die zullen er ook zijn in de hemel. Niet in het huis van de Vader. Ik hoop niet dat u mij te moeilijk vindt. En ik wil ook de discussie niet uitlokken. Maar gewoon om het te duiden. Ik geloof dat de oud-testamentische heiligen ook zullen opstaan. Dat ze daar in de hemel zullen zijn. Dat ze ook zullen zitten op die 12 tronen, 24 tronen in totaal, 12. En dat ze daar ook zullen zingen. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. En dat ze daar, als die bruiloft komt, eromheen staan. Zalig die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal. Velen. Honderdduizenden, miljoenen staan daarbij en verheugen zich. Geen jaloezie van was ik de bruid maar of had ik het zomaar gedaan. Jaloezie bestaat niet meer daar, dat is voorbij, gelukkig. Er blijft over aanbidding. Geweldig. Schrijf het niet op. Ga het niet. Schrijf het op, maar ga niet mij aanbidden, zegt de engel. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dat is de adem van de profetie. Dat vind je hier. En nu, iets later, misschien wel vrij vlug daarna, volgens Openbaring 19 komt direct daarna de ruiter op het witte paard uit de hemel. En die gaat oordelen, die gaat ingrijpen, gaat regeren. Hoofdstuk 20 gaat over de regering van de Heer Jezus in het duizendjarig vrederijk. Dus dat komt achter elkaar nu. Nadat de bruiloft plaatsgevonden heeft, gebeurt de regering van de Heer Jezus. Dan komt hij als de koning der koningen, als de Heere der heren. Nog een keer dat stukje. Op dat moment wordt toevallig de bruid uit Israël, de vrouw uit Israël, naar Jeruzalem gebracht door de 60 helden, die haar dwars door de verdrukkingen, dwars door de woestijntocht heen, daar brengen waar de koning is. De koning is op dat moment daar. Waar is hij? Op de Olijfberg, zegt de Bijbel. Heel precies, daar landt de koning. En daar wordt de vrouw met die draagkoets gebracht. Daar is de Heer Jezus. En waar zijn wij dan? Worden wij jaloers omdat er dan ineens op aarde nog een vrouw zou zijn? Nee, we worden niet jaloers. Dat is voorbij, dat zei ik zo pas. Maar het is nog scherper. We gaan op dat moment met de Heer Jezus verschijnen in heerlijkheid. Hoe? En dat is weer de volgende woord. Dus ik zeg niet dat het allemaal makkelijk is, maar probeert u het dus op te slaan. En neemt u dan dat cd'tje toch of gaat u downloaden. En doet u alsjeblieft uw moeite om dit een klein beetje te herkauwen. Dan komt de Heer Jezus uit de hemel en wij met hem. En wij blijven boven de plaats waar de Heer Jezus is. Als een hulpen tegenover hem. Die bij hem past. En wij, de bruid van het Lam, wij vormen samen dat nieuwe Jeruzalem. Dat is niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarover later nog. Dit is het nieuwe Jeruzalem dat van God neerdaalt uit de hemel. En ze heeft de heerlijkheid van God. Ik wil dat zij mijn heerlijkheid zien en ik wil dat ze mijn heerlijkheid hebben. Ze had de heerlijkheid van God en ze komt uit de hemel als de kristalheldere diamant. Dat is niet typisch voor God zelf, hij wordt de troon van God. En wij komen uit de hemel als een nieuw Jeruzalem. En dat is een soort wolk, een soort platte verschijning van een enorme afmeting van hier tot Madrid ongeveer. Dat komt uit de hemel. Maar niemand kan dat voorbij zien. Zeker niet op dat moment. Want alle volkeren zijn daar in Jeruzalem. Alles wil één ding en dat is Jeruzalem onderuit. En dan komen zij, de 60 helden met de bruid aandragen. Niks aan overwinning van de tegenstander. Het omgekeerde. Ze komt binnen en ze wordt binnengeschoven. En daar hangt boven de Olijfberg waar de Heer Jezus dan landt. Die Olijfberg splijt dan midden door. Een gigantische aardverschuiving en een aardbeving van je welste. De Heer Jezus komt terug en wij zijn daarboven. Dat is het teken van de Zoon des Mensen. En als ze dat zien, dan weten ze hoe laat het is. Zegt Matteüs 24, zegt de Heer Jezus zelf. Op een eindje gezet, broeder en zuster, is de bruiloft van het Lam een bijzondere gebeurtenis in de hemel, waar jij en ik voor altijd aan het hart van de Heer Jezus gebracht worden en blijven. De emotionele, de liefdesband ervaren wordt en geproefd wordt, waar anderen bij zijn en daarvan genieten. En de bruid van het Lam krijgt vervolg doordat de bruid van het Lam uit de hemel neerdaalt als het nieuwe Jeruzalem. Nergens staat dat die bruid op aarde komt. En ik weet dat u mij nu kunt gaan bestoken met, ja, maar we hebben toch dan toch mensen die gezag hebben over 10 steden en gezag over 5 steden. Dat klopt, wil ik nog uitleggen. Maar dat laat ik even rusten voor vanavond. Uit de hemel wordt ze zichtbaar. En het is een en al schittering. En een poort, gebouwd, gemaakt uit 1 parel. En een naam van de 12 zonen van Israël op die poorten. Zie je wel, toch Israël in gemeenzame nee. Het heil is uit de Joden. Alle vijanden zullen zien dat het Joodse volk niet zomaar een volk is, maar het volk is door God uitgekozen om kanaal van zijn zegen te zijn. Dat is de invulling van Abrahams belofte. Uit u zullen volken gezegend worden en velen zullen met u gezegend zijn. Dat komt, want het fundament van die muur waar die poorten in zitten, heeft de namen van de 12 apostelen van het Lam. Dus niet het Oude Testament is het fundament, maar het Nieuwe Testament is het fundament. Daarom gaat het ook niet over Israël, daarom gaat het over de gemeente, die weliswaar alle heil te danken heeft aan de Israëlieten, die kanaal mochten zijn van zegen, Daarom gebeurde het allemaal in Jeruzalem. Maar het heil is helemaal nieuw. De apostelen van het Lam. Die vormen samen het fundament van die muur. Ik hoop dat u nu blij bent en dat u durft te zeggen, nu ik hoor daarbij. Of ik het allemaal kan bevatten, of ik het zelf op een rijtje kan krijgen en misschien kan uitleggen aan anderen, weet ik niet, maar ik kan er wel blij van worden. Ik ben er zo blij van dat de Heer Jezus mij heeft uitgekozen. U weet misschien dat mijn lievelingslied is 112 uit Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Ik weet ook niet waarom die genade van God mij heeft bereikt. Ik weet het niet. Maar het is wel gebeurd. En ik ben er zo dankbaar voor. Ik ben er zo blij van. Ik ben er heel erg blij mee. En ik wil zo dankbaar zijn voor de Heer Jezus die hier op aarde kwam. Om mij te reinigen. Om mij te heiligen. Om voor mij in de dood te gaan. Om mij te voeden. Om mij te koesteren. En misschien is vanavond wel een moment dat de Heer u aan het koesteren is. Ik ben er voor je. Ik hou van je. Ik wacht op je. Dat is jouw respons, dat is jouw antwoord. Ja, maar de druk in het Midden-Oosten. Ja, maar die arme Palestijnen. Ik snap het. Bidden. Maar dat andere dan. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u voor wat u hebt gedaan. Dank u voor het schitterende van uzelf. Heer Jezus, we prijzen u. Halleluja, lof zij het Lam. Die onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is. Maar hij leeft. En die het volk dat hij ontzondigd heeft. In eeuwigheid beveiligt. De Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel voor wat u van plan bent met de Heer Jezus. Wat u allemaal uitgedacht hebt. Wat u aan raadsbesluiten hebt. Wat u ook ten uitvoer brengt. Dank u wel voor alles. Vader, we eren u voor wat u hebt gedaan. We kunnen kijken naar de omstandigheden van vandaag, naar het wereldgebeuren, naar wat de politiek ermee doet en wat de pers ervan zegt en wat de televisie laat zien. We moeten naar hem, onze Heer Jezus, gaan kijken. We zullen zien wie hij is. En we willen onze ogen op hem richten. En onze aandacht op hem richten. We willen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. We willen bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. We willen u zo danken, Vader, voor het stukje uit de Bijbel. We willen u zo danken dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze heiland, als onze verlosser, tot de bruid van het Lam mogen horen. En dat we door hem, de bruidegom, worden gehaald. En dat hij ons in zijn eigen glorie brengt. En zijn eigen glorie al weghaalt hier vandaan in het punt der tijd. Dat kan alleen maar zijn eigen glorie zijn. En we willen u danken dat we zo altijd bij hem zullen zijn. Nooit meer gescheiden. Daar waar hij is. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor de bruiloft van het Lam. Dank u voor onze verschijning met hem. Als hij de koning is en Israël tot hem gebracht wordt. Dan willen we u danken dat wij erbij zullen zijn. En misschien ook zullen zeggen, halleluja, lof zij het Lam. We zullen niet ophouden hem te prijzen. We eren u, Vader. We eren u, Heer Jezus. We danken u, Heilige Geest, dat u zo wilt werken in ons hart. Zo wilt richten op de Heer Jezus. We prijzen u. Amen.